Het is heerlijk om zo weer bij elkaar te zijn, om met elkaar te luisteren naar datgene wat uiteindelijk God in zijn Zoon heeft bewerkt. We hebben vandaag gaat over Pasen, het gaat over de opstanding, het gaat over de overwinning en het gaat over een nieuw begin. Ik heb vorige week namelijk gehad over Gods koninkrijk breekbaan. En welk koninkrijk was dat ook weer? Dat is het koninkrijk van God. Niet van deze wereld. Maar die niet van deze wereld is, zegt Jezus. Daar is hij koning. En dat heeft hij bewerkt door met Goede Vrijdag aan het kruis te gaan. En uiteindelijk het uitgewerkt te hebben dat hij datgene wat er fout gegaan is in de schepping, om dat weer te herstellen. Wat is dan het nieuwe begin? Het nieuwe begin is eigenlijk dat het paradijs weer opengesteld is. Dat wij weer bij de boom des levens kunnen komen. We hebben gezien dat in de schepping, in het paradijs, is er gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Daardoor is dood het leven binnengekomen, is de wereld binnengekomen. En God die had namelijk niet de bedoeling dat de mens die hij geschapen heeft, dat die zou sterven, dat die ziek zou worden. Maar de bedoeling was dat die eeuwig zou leven samen met hem. En dat is namelijk nogmaals bij de eerste adem is dat fout gegaan. Daarom is Jezus opgetreden als de tweede Adam. En die heeft uiteindelijk datgene wat de eerste Adam, wat dat fout gegaan is, heb hij hersteld. Ik ga met jullie even naar Romeinen hoofdstuk 6. En dan zien we in vers 6, dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruistigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden, en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. En dan vers 7, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. We hebben het hier over de zonde, je zou het hier ook over de vloek kunnen hebben. Uiteindelijk zien we, doordat er van de vrucht gegeten is, van de boom van de kennis van goed en kwaad, is uiteindelijk de aarde daardoor vervloekt. En ook heeft de mens daardoor een vloek over zich uitgeroepen. En Jezus, die is namelijk gekomen op de aarde en die heeft die vloek op zich genomen en die heeft die naar het kruis gebracht. En die heeft hij uiteindelijk in de dood gebracht. Dus met andere woorden, hij heeft eigenlijk die vloek, heeft hij naar de dood gebracht. Dus die vloek die gaat geen vrucht meer voortbrengen. En dat moeten we vasthouden. En daarom is het belangrijk dat wij weten wat Jezus werkelijk gedaan heeft op Goede Vrijdag. We kunnen Pasen vieren, we kunnen Kerst vieren. Maar als we niet weten wat Jezus werkelijk gedaan heeft, waarom dat hij dood gegaan is, dan gaan we het allemaal missen. Ik moet eerlijk zeggen, ik hoor heel veel over Pasen, maar uiteindelijk om de kneep van de boodschap te pakken, is nog niet zo eenvoudig. En het diep te beseffen dat de vloek die op ons leven ligt, en we ervaren dat allemaal, we ervaren dat ook vandaag met heel de coronacrisis. Dan zie je gewoon, dit is niet wat God wil. Maar dit is wel voortgekomen uit datgene dat wij het als mens zelf in de hand genomen hebben. En daardoor zien we dat uiteindelijk het dan gewoon niet goed komt. En daarom zie je dat hij zegt, hey, je bent rechtens vrij van deze vloek. Je bent ook rechtens vrij van de dood. Dus met andere woorden, als je je leven aan Jezus Christus geeft, dan zal de dood jou niet meer raken. Ja, denk je? Hoezo? Je gaat toch dood? Ja, maar je gaat dood. Je lichaam gaat dood, maar je leeft tot in eeuwigheid. Dat is eigenlijk hetgene wat God uiteindelijk wil. Ik wil met jullie naar Matteüs 27 en dan zal je het zien. Dat daar uiteindelijk staat, Jezus riep wederom met luide stem en hij gaf de geest. En dat is, er staat namelijk in Matteüs 27, vers 50. En zie het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden in tweeën en de aarde beefde, de rotsen scheurden en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in het heilige stad waar zij aan velen verschenen. Dus we zien hier eigenlijk dat Jezus het riep, het is volbracht en de weg was open, dat de dood uiteindelijk niet meer dood kon zijn. Uiteindelijk kon de dood de mensen niet meer vasthouden. Uiteindelijk zien we, en er staat hier dan, toen Jezus opstond, stonden al degenen op en die verschenen aan elkaar. Ja, hoezo? Waar verschenen die dan? Nou, ik denk dat het zo gaat. En ik weet wel, daar kan je misschien wat anders over denken, maar ik wil daar ook gewoon een klein beetje over fantaseren. Ik wil daar gewoon eens wat mee bezig, omdat ik net al gezegd heb, dat paradijs is afgesloten. We konden niet meer bij de boom des levens. Want er staat namelijk in Genesis 3, dat hij hem afsloot, zodat we niet in deze staat, in de staat van zonde, in de staat van dood, dat we dan bij de boom des levens kunnen. We kunnen alleen maar bij de boom des levens, nadat Jezus Christus is opgestaan. En uiteindelijk daarmee uiteindelijk het paradijs weer geopend heeft. Nou, voor wie heeft hij die dan geopend? Hij heeft die geopend ten eerste voor hemzelf, want hij was de eerste onder de broederen. En hij heeft al degenen meegenomen die uiteindelijk in het Oude Testament dichtbij hem leefden, die in het dodenrijk waren. Nee, die waren niet in de hel, maar die waren in het dodenrijk. Zij sliepen, ze waren namelijk aan het eind van hun leven. Er was toen nog, toen konden ze uiteindelijk het paradijs nog niet binnen. Daar moest Jezus uiteindelijk voor sterven. En we zien eigenlijk dat toen Jezus stierf, dat er beweging kwam in de graven. Uiteindelijk hoorden ze het. We zien namelijk ook in 1 Petrus, zien we dat Jezus toen hij 3 dagen in het graf was, dat hij niet in het graf was, maar dat hij uiteindelijk in het dodenrijk was. En dat hij daar predikte tot degenen die in de gevangenis waren. En ik stel me dat dan gewoon voor. Hij heeft het uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht. Hij is het graf ingegaan, het dodenrijk ingegaan. En daar heeft hij het evangelie gepredikt, het goede nieuws. Er is weer een mogelijkheid om het paradijs binnen te wandelen. Wie gaat er mee? En hij is daar 3 dagen bezig geweest en uiteindelijk zijn ze met elkaar, en dat zien we dan hier, en zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. Nou, die heilige stad, dat is het Nieuw Jeruzalem, dat is uiteindelijk datgene wat God gecreëerd heb waar Jezus de eerste van was. En ieder die Jezus aanneemt als persoonlijke verlosser, die komt uiteindelijk in die heilige stad, in het Nieuw Jeruzalem. En je zou dan ook kunnen zeggen, in het paradijs. En dat is hetgene wat Jezus heeft bewerkt op Goede Vrijdag. En met Pasen is hij opgestaan. En die opstanding, dat betekent dat er ook voor iedereen, voor jou en mij, mogelijkheid is om met Jezus mee te gaan naar dat koninkrijk. Naar zijn koninkrijk, naar Gods koninkrijk, naar het paradijs. Dus daarin zie je dat het voorhangsel scheurde. En dat betekent gewoon dat de scheiding tussen God en de mens, die opgeroepen was in Genesis 3, dat die vereffend is en dat er daardoor voor de mens vrij toegang is in Jezus Christus, zo naar God zelf toe. En dat is denk ik belangrijk om te weten. Ik ga met jullie nog even naar Johannes hoofdstuk 18. Want ik wil ook even benadrukken dat Jezus het namelijk alleen deed. Dat hij helemaal in zijn eentje deze weg wandelde. Dat betekent ook dat jij en ik het ook niet meer hoeft te doen. Hij heeft het gedaan. Als we weten, als hij op pad is, als hij aan het kruis hangt, dan zien we uiteindelijk dat hij het even benauwd krijgt. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? En uiteindelijk hebben ze geprobeerd om hem nog de pijn te stillen, maar hij wilde het niet, hij wilde het dragen. Omdat hij wist dat datgene wat hij aan het doen was, want hij zegt ook, daarvoor ben ik geboren, daarom ben ik op de aarde gekomen, om dit uiteindelijk te ontmaskeren. Ik ga met jullie naar Johannes hoofdstuk 18, vers 36. Dan gaat het namelijk over dat Pilatus vraagt of hij wel koning is. En dan zegt Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En die mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dus toch een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren. Hiertoe ben ik op de wereld gekomen. Opdat ik voor de waarheid zal getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoor naar mijn stem. En Pilatus zei tot hem, wat is waarheid? En na dit gezegd hebbende kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zei tot hem, ik vind geen schuld in hem. En dat is ook belangrijk. Ik vind geen schuld in hem. Uiteindelijk ging Jezus niet voor zichzelf aan het kruis, maar hij ging voor de mensheid aan het kruis. Hij deed dat in zijn eentje. Hij wilde niet dat zijn discipelen hem hielpen daarbij. Omdat hij uiteindelijk, hij het ook voor de discipelen deed. En we weten wel, want de Joden en heel veel mensen, zelfs discipelen, die dachten namelijk dat Jezus naar de aarde gekomen was om het natuurlijke te herstellen. Maar Jezus zegt, nee, ik ben niet gekomen om het natuurlijke koninkrijk te herstellen. Ik ben niet gekomen om jullie te bevrijden van de Romeinen. Ik ben niet gekomen om jullie te bevrijden van alle vijanden. Ik ga iets heel nieuws starten. Ik ga iets starten, zodat uiteindelijk iedereen daar delen kan hebben. Niet alleen de Joden, niet alleen die mij op dit moment kennen, maar iedereen die op deze wereld geboren wordt, iedereen die op deze wereld gaat komen, daar is dat koninkrijk voor en dat koninkrijk, dat zal al meer gestalte krijgen. En daarom is het belangrijk, en daarom wil ik daar ook mijn vinger op leggen, dat uiteindelijk zijn discipelen niet voor hem gestreden hebben. Wat houdt dat namelijk in? Dus dat koninkrijk is een feit. Dus jij en ik hoeven ook niet meer voor dat koninkrijk te strijden. Dat koninkrijk, dat staat er en dat is uiteindelijk perfect. Het is alleen dat wij het gaan omarmen en dat wij met Jezus dat koninkrijk binnenwandelen. En dat is namelijk Pasen. De opstanding betekent niet alleen de opstanding voor Jezus Christus, maar het is ook de opstanding van de mensheid. Uiteindelijk zien we, door één persoon is de vloek in deze wereld gekomen. Ook door één persoon is de heerlijkheid vrijgezet. En uiteindelijk, als wij een deel worden van die ene persoon, dan zullen we gewoon ontdekken dat we die vrijheid gaan ervaren. We zien dus dat de tussenmuur, dat datgene wat er tussen de mens en God instond, dat die teniet gedaan is. Het voorhangsel is namelijk verbroken. Daarom is het goed om te weten dat Pasen, dat een nieuw begin is. Dat de heerlijkheid van Jezus Christus ons deel is. En nogmaals, hij heeft de zonde verbroken en hij heeft het in zijn eentje gedaan. Daarom denk ik dat het goed is om gewoon te weten, wij zijn nu in dat nieuwe begin zijn wij gestapt. We zijn uiteindelijk dat nieuwe paradijs, dat nieuwe koninkrijk, zijn we ingewandeld. Als je hiernaar zit te luisteren en je denkt bij jezelf, ja maar hoezo? Ik heb mijn leven nog niet aan Jezus gegeven. Ik ben niet in dat koninkrijk, want ik heb die vrede niet. Ik heb die rust niet. Weet dan één ding. Dat Jezus zit te wachten, dat hij wil dat je daar delen hebt. Hij is niet voor een paar mensen gestorven. Hij is uiteindelijk voor de hele mensheid gestorven. Niemand uitgezonderd. Er is geen verschil. Het leek er eerst op dat het alleen voor de Joden was. Want hij was bij de Joden in Israël was die binnengekomen. Maar uiteindelijk zien we dat het niet alleen voor de Joden is. Dat is een voorafschaduwing geweest. Het volk Israël, dat was namelijk zijn eigendom. Maar uiteindelijk heeft het volk Israël, de Joden, die hebben hem aan het kruis gebracht. En daardoor is er uiteindelijk ruimte gekomen voor iedereen. Uiteindelijk zien we in de Bijbel dat toen de Joden het aan de kant zetten, toen kwam er ruimte voor de heidenen. En uiteindelijk ga je zien dat er zowel heiden als Jood, dat we allemaal weer via hem dat paradijs in kunnen wandelen. Nou, nu zitten we in dat paradijs. En wat gebeurt er dan? Uiteindelijk zien we in Johannes 8 dat Jezus zegt daar, als je in mij gelooft, zal je de dood niet smaken. Dat is nogal wat hij daar zegt. Dus als je in mij gelooft, zal je de dood niet smaken. Johannes 8, vers 51. Voorwaar, ik zeg u, indien niemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. De Joden dan zeiden tot hem, nu weten wij dat gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en ook de profeten en gij zegt, indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. Dat is nogal wat hij hier zegt. Nou, uiteindelijk, daarom is het belangrijk dat we op een juiste manier naar het koninkrijk kijken. Als we naar het koninkrijk op een natuurlijke manier, dan betekent dat de dood dood is. Dat het dan afgelopen is. Maar als we naar het koninkrijk kijken als een bovennatuurlijk koninkrijk, dan is het waar wat Jezus hier zegt. Dan betekent dat, dan kan je lichaam dood zijn, Maar datgene wat opnieuw geboren is in je, dat blijft leven. En hier staat, je zal het namelijk niet schouwen, niet aanschouwen. De dood zal je in eeuwigheid niet aanschouwen. Wat betekent dat dan? Het betekent, het zal je niet raken van binnen. Het zal namelijk een verhuizing zijn. Diep van binnen is nieuw leven ontstaan. Daar zijn we uiteindelijk op gefocust. Daarom is het ook belangrijk dat wij, als wij met het evangelie bezig zijn, als we als christenen samenkomen, dan is het belangrijk dat we bezig zijn met datgene wat opnieuw geboren is. Waardoor dat we meer en meer gaan ontdekken wie God nou werkelijk is voor jouw leven. En wat hij nou werkelijk gedaan heeft met Pasen. Wat hij nou werkelijk gedaan heeft met Goede Vrijdag. Dan ga je ontdekken dat God werkelijk het plan wat hij heeft in zijn zoon, dat zo'n realiteit is. En dan zal je gaan merken dat je niet meer bang bent voor de dood. Omdat je weet dat je eeuwig zal leven. Daarom is het belangrijk, nu dat we weten dat er een nieuw begin is, dan is het ook belangrijk dat wij weten wie God nu werkelijk is. Ik heb vorige week, ook aan het eind van de dienst, heb ik voorgelezen uit Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2, vanaf vers 6 tot 10. En uiteindelijk lees ik dat regelmatig voor, omdat dat een heel belangrijk gedeelte is. Want God wil zich namelijk betonen. God wil zich betonen aan jou en mij. En waarom wil hij dat? Omdat je zijn zoon, zijn dochter bent. Omdat je eigendom bent van hem. En hij wil gewoon dat je duidelijk krijgt wie die werkelijk is. En dan staat er God echter in vers 4 in Efeze 2. Die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door zijn overtredingen, heeft hij ons medelevend gemaakt. Dus wat zegt Paulus hier? Dat Jezus ons meegenomen heeft in de dood, maar dat hij ons ook meegenomen heeft in zijn opstanding. En dat hij eeuwig leeft. Door genade zijt gij behouden. Wat betekent dat? Door genade. Genade is onverdiende gunst. Het betekent dat je het gewoon helemaal van Jezus kan laten afhangen. Het is alleen nog maar omarmen, geloven in die Jezus die uiteindelijk dit voor je gedaan heeft. En hij heeft ons mede opgewekt en hij heeft ons mede een plaats gegeven in de hemel. Dat is namelijk het paradijs. Hij heeft ons een plaats gegeven in het paradijs. Dus als je opnieuw geboren bent, dan ben je namelijk in het paradijs aanwezig. Samen met Jezus. Samen met de engelen. Samen met degene die ook ooit een keuze gemaakt hebben voor hem. En die uiteindelijk Jezus ook opgewekt heeft in die tijd. Een plaats gegeven in de hemel, in Christus Jezus. En wat doen we daar dan? We zitten dan uiteindelijk in dat paradijs. Hij heeft dat voor ons gemaakt. Hij heeft dat voor ons bewerkt. En dan gaat hij de overweldigende rijkdom van zijn wezen, van zijn genade, gaat hij tonen. Hij gaat zorgen dat je namelijk te weten komt wie hij werkelijk is. Maar hij gaat namelijk ook tonen wie jij werkelijk bent. Want hij heeft jou gekocht en betaald. Je bent namelijk een deel van hem. En hij wil jou gebruiken, want je bent namelijk, als je het paradijs binnenwandelt, dan krijg je namelijk diezelfde functie die Adam en Eva had in het paradijs. En dan gaan we nog even naar terug. Adam en Eva, die waren in het paradijs en die zorgden uiteindelijk voor alles wat geschapen was. Adam, die heeft bijvoorbeeld, dan moet je maar eens lezen in Genesis 1, die gaf alle dieren een naam. Alle dieren kwamen bij hem langs en hij gaf ze een naam. En uiteindelijk is die naam er op dit moment nog steeds. En dat deed Adam op het moment dat hij in Christus was. En dan was hij in dezelfde status als dat jij en ik ben. Dus met andere woorden, wij zijn dan in dat paradijs. Wij zijn in dat koninkrijk. We zijn opgestaan met Jezus Christus. En dan gaat God tonen wat hij uiteindelijk voor ons in petto heeft. En daarom zal je gaan merken dat je meer en meer inzicht krijgt in wat God werkelijk is. Want hij gaat je overweldigende rijkdom van zijn genade gaat hij tonen. Naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. En dan hoef je niet bang te zijn, want het is door genade zijn wij daar gekomen. Soms, als wij het op een natuurlijke manier bekijken, dan zijn er momenten, dan voelen wij ons eigen in het paradijs. En we hebben vrede, we voelen de liefde van God. Maar als dat even niet gebeurt, als even de aarde weer bij je langskomt, dan denk je bij jezelf, ja maar hoe zit dat dan? En dan denk je bij jezelf, ja maar als ik het van nature bekijk, is het dan niet zo voor wat hoor wat? Maar daarom is het belangrijk dat Paulus die nog een keer zegt, want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. Niet uit uzelf. Het is een gave van God. Niet uitwerken opdat niemand roemen. Dus niet uitwerken. We zijn heel vaak bezig om van alles te doen. We moeten in deze tijd, moeten we heel veel bidstonden houden. Nogmaals, ik ben er helemaal niet tegen. Maar uiteindelijk kunnen we veel beter naar het vertrouwen in God. Hij heeft het namelijk allemaal bewerkt. Aan het kruis. We zijn gerechtvaardigd. De zonden, die hebben geen deel meer in ons, waardoor dat er een scheiding is tussen God en ons. Als wij die beseffen, dat God alles in zijn hand heeft. En als wij gaan bidden, dan gaan wij op deze manier bidden. Vader, ik dank u wel dat u alles in uw hand heeft. Ik dank u wel dat u voor die en die zorgt. Ik dank u wel dat je voor mijn vrouw zorgt, voor mijn kinderen. En dan ga je God bedanken voor wat hij werkelijk heeft gedaan. Van de week had ik een gesprek met iemand. En toen ging het ook even over, hoe gaan we nou bidden naar de Vader? En toen dacht ik even aan mijn eigen gezin. Toen dacht ik aan mijn kinderen, stel je voor dat er een van de kinderen komt. En dat die komt zeggen van, papa ik houd echt van je. En nou een half uur later komt hij weer, papa ik hou echt van u. En dan komt hij een half uur later weer en dan zegt hij, hey wil je ook nog even voor Marcel zorgen? Terwijl dat ik als papa uiteindelijk gekozen heb voor de kinderen. Gekozen heb om voor ze te zorgen. Dus uiteindelijk moet je alleen maar naar de Vader gaan en zeggen, Vader dank u wel. Toen dacht ik ook even aan het moment van Jozefat. Kennen we Jozefat? Jozefat was een koning in het Oude Testament. Er kwamen 3 legers op hem af. En die waren veel groter als zijn eigen leger. En daar kwamen ze hem vertellen. En toen ging hij uiteindelijk staan in het midden van het volk. En toen zei hij, hey, ik wil dat je gaat beseffen dat God sterker is dan degene die op ons afkomen. En hij ging naar God toe en hij zegt, Vader, wat is het geweldig wat u ons hebt gedaan. Wij zijn door de zee heen gegaan. We zijn vrijgekomen van Egypte. De slavernij is niet meer doorgegaan. U was er elke keer toen wij brood nodig hadden. U kwam met de manna. Wij wilden graag vlees. U kwam met de kwakkels. En u hebt elke keer, hebt u het uit genade naar ons toegebracht. Dank u wel, Vader, dat u dat gedaan hebt. Wij willen u prijzen, wij willen u eren, wij willen u groot maken. En weet je wat er gebeurde? Terwijl dat hij dit met God aan het overleggen was, toen gingen uiteindelijk de vijanden, je moet het maar eens lezen, de vijanden gingen met elkaar op de vuist. En Jozef had, die heb geen hand uit hoeven te steken. Uiteindelijk gingen de vijanden zelf aan de gang. En dat is hetgene waar we vandaag mee bezig zijn. Als we uiteindelijk om ons heen kijken, dan is er heel veel angst. En ik begrijp het. Maar ik geloof dat Pasen een geweldig nieuw begin is. En dat Pasen uiteindelijk alleen maar een feest is om hem grote naam te bedanken dat hij het allemaal volbracht heeft. Want we zien dan, door genade is dit allemaal naar ons toegekomen. En dan ga ik nog even verder. Het is een gave van God, niet uit werk, opdat niemand roemen. En dan vers 10. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus daar heb God ook al mee bezig geweest. Hij heeft ons uiteindelijk al datgene gegeven waar we uiteindelijk mee gaan wandelen. En ik denk, als wij diep beseffen wat Pasen werkelijk inhoudt. Er is Goede Vrijdag geweest. Datgene wat er fout is gegaan in het paradijs is opgelost. Het staat niet meer tussen de mens en God in. Er is namelijk een nieuw begin gekomen. Jezus heeft zich als tweede Adam naar voren geschoven. En ook hij is door de Satan is die aangevallen. Uiteindelijk is het hem ook nog naar voren geschoven. Hey, ik heb wel een koninkrijk voor jou. Als je mij aanbidt, dan geef ik jou het koninkrijk. Maar Jezus stak daar doorheen en die zei, nee, ik wil alleen mijn Vader aanbidden. Daarvoor ben ik geboren. Daarvoor ben ik op deze aarde gekomen. En daarom wil ik dat het koninkrijk een geestelijk koninkrijk is, waar wij de eeuwigheid mee door kunnen. Maar daarom, als ik naar Efeze 2 kijk, dan wil God die onuitsprekelijke genade, die wil hij tonen aan jou en mij. En ik daag je uit om daar voor open te staan. Want hij heeft namelijk de goede werken in jou gelegd. Dat hoef je niet te leren, dat is gewoon al in je geplant. Dus ga datgene doen wat bijna vanzelf gaat. Er zijn mensen die kunnen gewoon heel makkelijk een praatje maken met een ander. Er zijn mensen die helpen gewoon heel graag een ander. En dat betekent gewoon, hey, dat is op hun lijf geschreven. Dat heeft God namelijk in hun gelegd. En anderen hebben weer andere gaven. En daar gaan we uiteindelijk gebruik van maken. En dan zal je gaan zien dat dat koninkrijk waar Jezus uiteindelijk voor gestorven is, dan gaat groter en groter en groter worden. En die gaan namelijk alle ellende oplossen. En daarom ga ik het afsluiten en ik ga het geloven. En ik ga met jullie even wandelen van Vader in de hemel, u alleen hebt dat gedaan voor de mensheid. En als je hiernaar luistert en je denkt bij jezelf, ja, maar ik heb dat nog steeds niet begrepen. Weet dan één ding. God, die is iemand die naar je toe komt. Niemand komt tot de Vader, tenzij de Vader hem trekken. Hij is bezig om jou te roepen. En ik denk dat het goed is en je zal het allemaal een keer ervaren, zeker in deze tijd, Dat het gewoon even heel dichtbij komt. En je een schietgebedje naar de Vader doet. Besef dan maar gewoon dat Hij het aan bewerken is. En ga dan maar gewoon naar Hem toe. En zeg je, hier ben ik. Ik wil ook bij uw koninkrijk horen, want ik wil de vrede ervaren. Ook in deze tijd. Ik wil de vrede, wil ik voelen. En het is mogelijk. En daarom is het goed om gewoon even je ogen te sluiten. En gewoon alles aan de kant te zetten. En gewoon eens te luisteren wat de Vader te zeggen heeft. En dit heeft de Vader te zeggen. Hij wil dat je vrede hebt. Hij wil dat je rust hebt. En je kan dat van nature kan je dat niet pakken. Je kan het niet ervaren, want er gebeurt te veel om je heen. Daarom is het goed om je ogen te sluiten. En je te richten op degene die jou gemaakt hebt. En God die zegt, mijn kind, kom gewoon zoals je bent. Maak je niet druk. Ik weet exact wie je bent. Ik heb ook gezien wat er allemaal is gebeurd in het verleden. Ik ga je aanraken. En ik ga daar ook de vrede brengen. En je zal gaan merken dat je daar ook de vrede gaat ontvangen. In Jezus' naam. Heer Jezus, ik dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Als je zit te kijken en je bent ziek, je voelt je eigen niet lekker of je hebt ook last van corona, besef maar gewoon, Hij is de heelmeester. En Hij raakt je aan. Hij raakt je aan diep van binnen. En van binnenuit zal de genezing ontstaan. In Jezus' naam. In Jezus' naam. En iedereen zegt, amen. Amen.
Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg voor overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht is in uw grote naam, Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. Heb ik knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze koning. De machten van de hel weten wie er regiert. Naam boven alle namen, hoogste hier. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeheven naar de kracht is in uw grote naam, Jezus overwinnaar. Boven alle namen, naam boven alle namen, naam boven alle namen, naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. En de naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen, naam boven alle namen. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeheven naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeheven naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Ongeheven naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. Dank u voor het kruis, dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn, nu ben ik rein. Uw liefde was mij schoon. Dank u voor uw offer, vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeeft u mij, u leeft. zegevieren voor altijd. Draagt u de hoogste kroon. Hoog verheven Heer, Jezus Zoon van God. De hemel gaf ons haar grootste schat. Waardig is het Lam, waardig is het Lam. Dank u voor het kruis, Heer. Dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn. Nu ben ik rein. Uw liefde was mijn schoon. Dank u voor uw offer. Vastgenageld aan. Vergeeft u mij, u leeft in mij en omarmt mij als uw zoon. Waardig is het Lam, zittend op de troon, zegevierend. Voor altijd draagt u de hoogste kroon. Hoog verheven Heer, Jezus Zoon van God. De hemel gaf ons haar grootste schat. Waardig is het Lam, waardig is het Lam, waardig is het Lam,
waardig is het
Lam. Zittend op de troon, zegevierend voor altijd, draagt u de hoogste kroon. Hoog verheven Heer, Jezus Zoon. Gaf ons haar grootste schat. Waardig is het Lam, waardig is het Lam, waardig is het Lam. Waardig is het Lam.
Waardig is het Lam. Hij heeft het allemaal volbracht. Ik lees nog even uit Hebreeën hoofdstuk 12. Want gij zijt niet genaderd door het tastbaar en brandend vuur. Je bent niet genaderd door donkerheid, duisternis en stormwind. Tot het gelang van een bezuin, tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd. Want zij konden dit bevel niet dragen, zelfs als een dier bij de berg aanraakte, zal het worden gestenigd. En zo ontzaggelijk was de verschijning, dat Mozes zeide, ik ben enkel vrezen en beving. Daar zijn we niet toe genaderd, na het Pasen. Maar we zijn genaderd tot de berg Sion. We zijn genaderd tot de levende God. We zijn genaderd tot het hemels Jeruzalem, het paradijs. We zijn genaderd tot 10.000-tallen van engelen. En we zijn genaderd tot de feestelijke, plechtige vergadering van de eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemel. En tot God de rechter over allen. En we zijn genaderd tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. En we zijn genaderd tot Jezus de middelaar van het nieuwe verbond. En tot het bloed der besprenging, dat krachtiger is dan dat van Abel. Dat is het Paasevangelie. We zijn genaderd, niet datgene waar we om ons heen zien, maar we zijn genaderd tot het nieuw Jeruzalem. En daarom geloven wij in dat nieuwe begin. En we geloven in de heerlijkheid van Jezus Christus. Daarom wil ik tot slot gewoon nog voor een aantal mensen bidden. Ik wil bijvoorbeeld bidden voor de regering, die uiteindelijk aangesteld is door de koning der koningen. En ze zullen de wijsheid ontvangen om datgene te doen wat moet gebeuren. Ik bid ook voor al de mensen die in de zorg leven, in de zorg bezig zijn. Want ze hebben het niet makkelijk. Maar de kracht van God is op hun leven. En ik zegen ze vanaf deze plaats, omdat ik weet dat God dat namelijk doet. En als je hier naar kijkt en je hebt de vrede van God nodig, je hebt de genezing van God nodig, verwacht dat gewoon van Hem in Jezus' naam. En ga dan heen in die overtuiging dat de komende dagen jouw deel is en dat het de hemel dichterbij is als dat je beseft. Want het koninkrijk breekt baan. En je zal gaan merken dat je daar een deel van bent. In Jezus' naam. Amen.